Vader, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u hier bent. En dat wij ontvangen mogen uit uw hart. De gedachten van uw hart. Heer, breng ons binnen in uw tegenwoordigheid meer dan ooit tevoren. We hebben u nodig, Heer, in een wereld die vol is van verwarring. In een wereld die vol is van ongerechtigheid. In de wereld die ons tracht te verleiden, hebben we u nodig, meer dan ooit. We willen op u gericht zijn. We willen vanuit u leven. Heer, we mogen van u leven, bewegen en zijn. Neem ons dan ook vanochtend mee, Vader, in uw gedachten, de gedachten van uw hart. Heer, zodat we die dingen met elkaar mogen ontvangen die u voor ons bereid hebt vanochtend. Opdat we kunnen wandelen op de weg die u voor ons bereid hebt. Heer, voeg toe vanochtend wat deze gemeenschap nodig heeft. Het gaat om uw genade. Het gaat om uw waarheid. Heer, we willen wandelen in het licht van uw tegenwoordigheid. Hier op deze plek waar u ieder van ons gesteld hebt. Opdat uw koninkrijk zal doorbreken. Opdat uw koninkrijk krachtiger zal worden hier. En uw heerlijkheid gekend zal worden. En er een rijke oogst aan zielen zal zijn. Hier in deze stad en in deze regio. Want het gaat om u, Heer. We willen u en uw naam van Yeshua verheerlijkt zien. Dank u wel, Heer. In Yeshua's naam. Amen. Bedankt. Bedankt dat ik hier mag spreken. Bedankt voor het voorrecht om hier te mogen spreken. Een aantal mensen hebben me inderdaad wat beter leren kennen via de Kesje-cursus. Het is een vreugde om, was een vreugde om hier weer naartoe te rijden in dit koude weer. Maar mijn hart werd warmer toen ik hier dichterbij kwam. Omdat ik gewoon jullie ook ben gaan liefhebben door de kennis, mensen die ik intussen hier heb leren kennen. Maar ik heb gezien een stukje van wat God hier aan het doen is. Ik heb wat mogen toevoegen door de Kesher-lessen. En God gaat verder. En het is een vreugde om te zien dat de Heer met ons op weg is in deze tijd. In deze omstandigheden baant hij zijn weg en baant hij zijn koninkrijk. Het is zijn koninkrijk waarvan wij dragers mogen zijn. Het is zijn koninkrijk waarvan wij de vertegenwoordigers mogen zijn. Waarvan wij de ambassadeurs mogen zijn. Hij is de koning en wij, als wij wandelen in hem, dan vertegenwoordigen wij hem. En dat is een groot voorrecht dat wij als mens hem in ons mogen meedragen. En hem mogen uitdragen. De Heer zei om te beginnen met Psalm 133, dus dat doe ik dan. Want hij is Heer. Een pelgrimslied van David. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook eensgezind samen wonen. Ik kan het ook vertalen met samen zitten. Shevet Achim Gam Yachad. Dat broeders en zusters tezamen in eenheid zijn. Hoe goed en hoe lieflijk is dat niet? Het is als kostelijke olie op het hoofd, die nederdruipt op de baard van Aaron, die nederdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Zion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en leven tot in eeuwigheid. Eenheid is een geheim. Eenheid is een geheim. Eenheid is het geheim van God. God is één. En wij mogen delen in die eenheid die Hij heeft. En waar die eenheid is en de mate waarin die eenheid er meer is, wordt dus de zalving vrijgezet. Dat is die olie, die priesterolie, die neerdruipt over het hoofd op de baard van Aaron. Die neerdruipt tot op de zoom van zijn gewaad. Hoe meer eenheid er daadwerkelijk is in onze relatie met hem en in het lichaam van Yeshua, hoe meer zalving er wordt vrijgezet. En tegelijkertijd hoe meer autoriteit er wordt vrijgezet. Gebrokenheid in het lichaam betekent dat de autoriteit in de delen een stuk minder is. De Heer is niet weg, maar de Heer weent waar gebrokenheid is in het lichaam. De Heer zoekt naar herstel in het lichaam, opdat het lichaam weer tot zijn volheid komt. En weer de volheid van zijn zegen kan uitgieten over het lichaam en hij het volheid van de autoriteit weer kan vrijzetten in het lichaam. Want daar wil hij naartoe. Het is die priesterzalving die vrijgezet wordt waar die eenheid is onder de broeders en de zusters. Het is de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Daar gebiedt de Heer de zegen, de volle zegen, leven tot in eeuwigheid. Daar zal ook weer opstandingsleven zich gaan manifesteren. En daarom is het goed en geweldig om te zien dat er ook in Nederland, maar wereldwijd, een beweging is in het lichaam naar meer eenheid. Naar meer erkenning. We hebben net gevierd 500 jaar reformatie, 31 oktober 2017. Ga 500 jaar terug, kom je op 31 oktober 1517, dan zie je Luther daar staan, tjuk, 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 95 stellingen. Er is heel wat gebeurd in die 500 jaar. En dan hebben we het alleen nog maar over die 500 jaar, want we zitten ongeveer 2000 jaar na de opstanding van Yeshua. In die 500 jaar is er een diepe kloof gekomen in het lichaam van Yeshua. Een hele diepe kloof die gevuld was met veroordeling. Die gevuld was met demonische invloeden en machten. Het lichaam is diep gescheurd geweest. In 1975 en 1977, die twee jaren waren er grote charismatische conferenties binnen de katholieke kerk, van geestvervulde katholieken, eentje in Rome, eentje in Dublin, in Ierland. En op een van die twee conferenties heeft er een indringende profetie gegeven. En die profetie, ik heb niet de hele tekst hier, maar ik weet dat de kern daarvan is. Die heeft mij altijd ontzettend aangesproken. Het lichaam van mijn zoon is gebroken. Dat is de kreet van het hart van de Vader. Het lichaam van mijn zoon is gebroken. Wat een verdriet in het hart van de Vader. Yeshua bidt, Vader, dat zij één zijn. Zoals u en ik één zijn. Dat zij mogen delen in de heerlijkheid die ik heb met u. Vader, dat zij één zijn. Dat er eenheid is. En wat hebben we gezien? Er zijn redenen voor waarom het zo geweest is. Maar het is altijd zonde die de kern is van verdeeldheid. Het is altijd zonde die de kern is van gebrokenheid, van uit elkaar gaan. Er ligt altijd zonde aan ten grondslag. Het is niet de wil van God. Het is niet het verlangen van de Heer dat wij uit elkaar gaan. Dat we elkaar veroordelen, dat we ons hart verharden. En dat we een oordeel uitspreken over die ander. Het hart van de Heer ligt bij vereniging. Het hart van de Heer ligt bij dat je elkaar als broeders en zusters herkent, erkent en omhelst. En dat ook als die ander jou slaat, of zichtbaar of onzichtbaar je vijand wordt, dat je je andere wang toekeert en dat je hem niet veroordeelt. Maar wat hebben we elkaar toch verschrikkelijk veroordeeld in de geschiedenis. De 30-jarige oorlog was een godsdienstoorlog. Europese vorsten hebben oorlog met elkaar gevoerd omdat de ene groep katholiek was en de andere groep was reformatorisch. En hoeveel mensen zijn er niet vermoord in de naam van het ware geloof binnen het lichaam van Yeshua? En dat is niet de enige oorlog waar het ging om kerkelijke invloed of verschil in leer. Er zijn heel veel verschrikkelijke dingen gebeurd binnen het lichaam. En we zitten in een unieke tijd in deze tijd. Want we zien een beweging, een diepe van binnenuit beweging naar eenheid. Echte eenheid. Eenheid van het koninkrijk. Eenheid die zal leiden tot de dingen van het koninkrijk, dat ze ten volle worden vrijgezet. Ik las tot mijn vreugde dat met de herdenking van 500 jaar reformatie, dat er een officieel van beide zijden, zowel van katholieke als van Lutherse zijde, vergeving is uitgesproken over de dingen die gebeurd zijn. De negatieve dingen die gebeurd zijn. Het verdrietige is, en tegelijkertijd ook biedt dat hoop, dat aan beide kanten een stuk waarachtig geloof is. Dat aan beide kanten een stuk van het koninkrijk is. Dat aan beide kanten een stuk van de waarheid is. Het lichaam is gescheurd. Het lichaam is niet maar aan één kant. Het lichaam is aan beide kanten. Ja, het is een lichaam dat verkreupeld is door de geschiedenis. Het is een lichaam dat aangetast is door zonden van mensen. Het is vermengd, absoluut. Maar het is wel het lichaam. Het lichaam heeft zichzelf niet bedacht. Yeshua heeft het lichaam bedacht. Hij is het hoofd van het lichaam dat de gemeente is. En ook al is de gemeente, net als Israël in zijn geschiedenis, diep in zonde gevallen, nog steeds is het de gemeente. Nog steeds is het de kerk. Ook een zondige kerk is nog steeds een kerk. Ook een afgedwaalde kerk is nog steeds een kerk. Door God gewild en in het leven geroepen. De kerk heeft zichzelf niet bedacht. Het lichaam heeft zichzelf niet bedacht. Yeshua heeft het lichaam gewild. En wat hebben we elkaar in de geschiedenis niet veroordeeld? En nog steeds is het moeilijk om te gaan met kerken of kerkelijke gemeenschappen waar vermenging is tussen welgelovigen en niet-gelovigen, wel- en niet-wedergeboren mensen, waar stukken van leer zijn die niet goed zijn en stukken van leer die wel goed zijn. Maar desondanks is het nog steeds de kerk die God gewild heeft en waar hij zijn leven voor gegeven heeft aan het kruis. De gemeente is geboren uit de zijde van Yeshua aan het kruis. Zijn zijde werd geopend, zoals Adam in een diepe slaap werd gebracht en de rib werd uit hem genomen, waaruit de Heere de vrouw bouwde. Zo is aan het kruis, toen Yeshua in een diepe slaap was gebracht, zijn zijde geopend en water en bloed stroomde eruit. En de gemeente is gevormd uit de Heer zelf en gewild. En de Heer leidt met zijn gemeente en aan zijn gemeente, omdat hij zijn hart ermee verbonden heeft. Hij heeft het gewild. En nogmaals, ik zei, we leven in een unieke tijd. Er is al heel wat jaren, zijn er bewegingen binnen het lichaam, vooraanstaande bewegingen, richtinggevende bewegingen, die we streven naar de goede, waarachtige eenheid en vereniging, zoals de Heer die graag zien wil. Dat is een heel proces. En daar is dit ook weer een stap in, 500 jaar reformatie. Ik ben blij dat ik wist dat er een groep was van geestvervulde leiders met verschillende kerkelijke achtergrond die betrokken waren bij die viering van 500 jaar reformatie. En vooraf heeft men al een heel stuk verootmoediging gedaan naar elkaar toe. En dan gaat het niet alleen om katholieke mensen, maar ook binnen de reformatie is natuurlijk een ongelofelijke splijtswam van iedereen die gelijk heeft, iedereen die zijn eigen weg gaat. En waar blijft de Heer en waar blijft het lichaam nog over? Paulus zegt in de Korinthebrief: daarom zijn er velen bij u die ziek zijn, die zwak zijn en die te vroeg ontslapen zijn, omdat gij het lichaam niet onderscheidt. Yeshua houdt van zijn lichaam. En hij is net zo trouw aan het nieuwe verbond als hij aan alle andere verbonden is. En daarom is hij verbonden met het lichaam. Ook als hij in zonde gaat, ook als Israël in zonde gaat, zie je in het woord dat de Heer verbonden blijft met Israël. Voor een tijdje moet hij ze loslaten als het ware. Hij kan zijn zegende hand er niet meer ophouden, maar het verbond blijft. En hij belooft altijd dat er weer een tijd van herstel gaat komen. En hetzelfde geldt voor de gemeente, voor de kerk. Dat God hunkert naar die tijd van herstel. Dat het lichaam weer gekend gaat worden in haar volheid. En daar is de Heer dus mee bezig. En hij heeft wat jaren mee bezig. En hij heeft heel wat gebedsbewegingen, voorbidders neergezet, geroepen, gezalfd om te werken aan het herstel van het lichaam. Er is heel wat gebed uitgestort. Jeugd met een opdracht heeft in tussen 1996 en 1999 de wegen van de kruistochten gevolgd met een verootmoedigingsgroep. En overal in alle steden en gebieden waar de legers optrokken van de kruistochten naar Israël, hebben ze vergeving gevraagd voor iets wat in de middeleeuwen heeft plaatsgevonden, maar waarvan we nu nog met de consequenties zitten. En zo trekt God sporen door de geschiedenis heen. Als priester, wij zijn priesters en wij mogen in de plaats gaan staan, in de bres gaan staan. De Heer zegt, ik verlang naar iemand die in de bres gaat staan, die verantwoordelijkheid neemt. Die voor de zonde van het verleden verantwoordelijkheid neemt en daar vergeving voor vraagt. En dan gaat de Heer verandering brengen. Dan gaat hij genezing brengen, dan gaat hij herstel brengen. De Heer doet wonderbaarlijke dingen. We hebben in Utrecht de geschiedenis van de stad onderzocht en het antisemitisme van de stad. Utrecht was de stad van de aartsbisschop. En daar komen natuurlijk alle gezagslijnen samen. De aartsbisschop van Utrecht was de geestelijk man, eindverantwoordelijke over Nederland. Maar tegelijkertijd was hij ook wereldlijk vorst van een deel van ons land. Hij is meegeweest met de kruistochten. Wat doet dat geestelijk met je kerk en met de positie van de aartsbisschop? Dus wij ontdekten en wij wisten dat antisemitisme was enorm sterk in Utrecht. Zo sterk dat 2 eeuwen na de reformatie de landelijke overheid, de stadsoverheid, moest dwingen om Joden toe te laten in de stad. En als het ware met lange tanden hebben ze de poort geopend. En toen mochten alleen wat hele rijke Joden zich vestigen. Want daar kon je tenminste voordeel bij hebben als koopmansnatie. En pas nadat de Fransen hier geheerst hadden, met vrijheid, gelijkheid, broederschap, kregen de Joden gelijke rechten. Dat is toen de Fransen weggingen gebleven. Ook dat was weer gedwongen. Kun je je voorstellen dat toen de Joodse rabbijn in Utrecht, de orthodoxe rabbijn, heeft hij ons wel eens verteld in het huis van gebed, dat hij zei van als een moslimman subsidie vraagt bij de gemeente, dan krijgt hij het. Als een dominee subsidie vraagt, krijgt hij het. Maar als ik als rabbijn het vraag, dan gaat de deur dicht. Daar voel je die geestelijke lading van antisemitisme. En in 2005 was ik in Israël en de Heer had me op het hart gelegd om bij de Kotel, de westelijke muur, een briefje erin te doen om vergeving te vragen voor het antisemitisme van Utrecht. Dat heb ik gedaan in gehoorzaamheid aan de Heer. En 6 jaar later kwam er een groep naar Utrecht, een groep van christenen voor Israël, 2 mensen. En die zeiden, wij willen Israël dingen gaan organiseren in Utrecht. En ze zochten 5, 6 mensen bij elkaar die ze kenden. En er waren 2 van, en ik was er 1 van, die zeiden van, ja, dat kun je wel willen. Maar als je niet eerst het antisemitisme aanpakt in de hemelse gewesten, dan kun je het wel vergeten met je Israël-activiteiten. En daar is een werkgroep uit voortgekomen. En toen bleek al vrij snel dat er geen monument was voor de Joodse mensen die overleden zijn waren in de Tweede Wereldoorlog in Utrecht. Amsterdam had er 1, Rotterdam had er 1, Den Haag had er 1, maar Utrecht niet. En daar zijn we met in geloof en in gehoorzaamheid en de Heer zoekend en in gebed mee bezig gegaan. In een proces gekomen, uiteindelijk staat er nu een monument. Dat heeft 5 jaar geduurd voordat het zover was. Maar we zijn begonnen met naar het Domplein te gaan in het kerkje van Willibrord. Dat is de kruiskerk, die is afgebroken, maar je vindt daar precies de vorm waar de kerk stond in de middeleeuwen. Daar zijn we geweest en daar hebben we vergeving gevraagd voor het antisemitisme van Utrecht. Systematisch, alles beleden en bij de Heer gebracht. En we hadden een Israëlvlag. En we hadden een shofar en we hebben avondmaal gevierd. Maar we zijn begonnen met te belijden de schuld van de vaderen. En zo hebben we dat nog 2 keer in dat proces van 5 jaar gedaan. We zijn ook op de Malibaan zijn we langs geweest, waar alle grote Duitse instituten waren in de Tweede Wereldoorlog. Daar zat de NSB, het hoofdkwartier en andere dingen aan de Malibaan. En we zijn bij het plein geweest, bij het spoorwegmuseum. Want van dat museum zijn de Joodse mensen afgevoerd in de Tweede Wereldoorlog. En in dat proces opende God zijn genade poorten in de hemel. Er bleek al een plan te zijn vanuit de Joodse gemeenschap om een monument neer te zetten. Maar dat was niet gelukt, want de burgemeesters waren tegen. Want er was in Nederland afgesproken na de Tweede Wereldoorlog dat er geen aparte vieringen zouden toegestaan worden in de gemeentes voor Joodse mensen. Er mocht alleen een algemene herdenking zijn. We hebben het over Nederland, land wat bekend staat om zijn gastvrijheid. Maar, en dat comité, dat Joodse comité, wat toen probeerde een monument te krijgen, dat kreeg onderling oneenigheid, helaas heel herkenbaar. En het plan viel in het water en er is niks van gekomen. Maar nu kwamen wij, geleid door de Heer en in opdracht van de Heer, dat plan kwam weer uit een la. Dat monument werd weer zichtbaar, wat ze zelf dus hadden ontwikkeld. Dus een Joodse kunstenaar, een Georgische man die gevlucht is uit Georgië. Die al meer dan 20 jaar in Utrecht woont als kunstenaar. Hij is orthodox Joods. Hij had dat monument ontworpen. Dat kwam ineens zo uit de la. Dat kregen we in onze schoot gelegd. We hebben contact gezocht met de Joodse gemeenschap, orthodox, liberaal. Overigens, daarmee kregen we dus ook de orthodoxe mannelijke rabbijn en de vrouwelijke liberale rabbijnse bij elkaar. Die zien elkaar dus in het normale leven niet. Maar de Heer deed het. En het is een proces van 5 jaar geworden. Het monument staat er nu. Op een zeker moment waren we ermee bezig. Een grote namenwand met 1239 namen. Van ieder zijn zo'n ruim 1600 Joodse mensen afgevoerd. Ruim 1239 zijn niet teruggekeerd. En er is een grote namenwand met alle namen erop. Een plateau met zitplaatsen en dan het monument het zelf nog. En in dat proces opende de Heer op zeker met de deur naar Israël. En we kwamen terecht bij een steenhouwer in Israël. En die heeft uiteindelijk die namenwand gemaakt van Jeruzalemsteen. Daar zijn alle namen erin gezet in Israël. Er is een plateau van Jeruzalemsteen met zetels van Jeruzalemsteen. Er is een sokkel van Jeruzalemsteen. En dan staat er het monument zelf, een shofar van 1,5 meter groot. En de kunstenaar had die ontwikkeld en hij had gedacht en die moest precies gericht zijn op Jeruzalem. En die staat er nu van brons. En die staat op die sokkel van Jeruzalemsteen, die zeshoekig is. En ook nog eerst nog op een bronzen sokkel. En die bronzen sokkel, dat is ook een zeshoek met de Magen David, met de Davidster erin. De vorm van een Davidster. En aan de voorkant zie je 10 Joodse mannen, de minyan, het minimum aantal mensen voor een gebedsdienst in de Joodse gemeenschap. De voorste heeft een boek, de Sidur, het gebedsboek, en leest het Kadesh-gebed. Het gebed, het aanbiddingsgebed, het lofgebed wat bij de overledenen wordt gelezen en wat ook in iedere synagogedienst wordt gebeden. En aan de achterkant zie je naakte figuren die de gaskamer ingeleid worden. Dat heeft deze Joodse kunstenaar op zijn hart gehad. En hoe profetisch. Hij staat nu dus op dat plein, vlakbij dat plein van het Palibaan station, staat dit monument gericht op Jeruzalem, van Jeruzalem steen. In het hart kan je zeggen van de stad die misschien wel de meest antisemitische stad van Nederland was, dat dit profetische monument. Want de shofar kondigt de komst van Yeshua aan. Bij het geluid van de shofar zal hij terugkeren. Hoe symbolisch, hoe profetisch. God heeft ons gezegend in deze 5 jaar, omdat wij zijn opdracht hebben vervuld, maar ook de zonde van de vaderen serieus hebben genomen. De huidige, de toenmalige burgemeester, dat was de voorganger van deze, die had er een open hart voor. God bracht 2 mensen in het team die in de gemeentepolitiek hadden gezeten voor ChristenUnie. Die bracht hij eentje als voorzitter van onze groep, van onze werkgroep, en de andere als penningmeester. En alle 2 mensen die in de gemeentepolitiek hebben gezeten, dus die kenden alle contacten, die wisten precies wie ze moesten benaderen, hoe ze dat moesten doen, wisten wij veel, maar zij wisten het. Dus de Heer had alles geregeld, hij had alles al klaar liggen, hij had een volmaakt plan hoe hij dit uit kon werken. Hij vroeg alleen maar voor ons om in geloof de weg te volgen. En er was eenheid in ons team van begin tot eind. We hebben steeds Gods aangezicht gezocht. Mensen van verschillende achtergronden, maar met een hart voor de Heer. En zo heeft de Heer dit bewerkt. De Heer doet zoveel wonderen. En hij is zoveel bereid te doen. En hij wil een keer brengen in het lot van ons land. Hij wil een keer brengen in het lot van zijn gemeente. Hij wil een keer brengen in het lot van onze steden en onze dorpen. Opdat de Heer openlijk geëerd zal worden. De dag komt dat hij openlijk op straat geëerd zal worden in dit land. En wij mogen dat voorbereiden. Ieder op zijn plek. Bescheiden, de plek die God jou gegeven heeft. Ieder van ons heeft een unieke plek gekregen in het lichaam. Een unieke plek waar je mag wonen. Laat je door de Heer bij de hand nemen en meevoeren naar de plek die Hij voor jou heeft. En daar begint Hij niet nu pas mee. Hij is al lang bezig, maar neem het mee. Laat je daardoor bemoedigen. Hij is Heer. Hij overstijgt alles, maar Hij weet ook alles. En Hij is met alles verbonden. De Heer houdt van ons en Hij wil graag zijn liefde bekendmaken. Hij wil graag zijn hart delen. Hij wil graag dat wij dragers worden van zijn liefde en van zijn heerlijkheid. En ieder die zich daaraan overgeeft, die neemt die mee in de zee van zijn liefde. En de Heer creëert zo eenheid. Ik ben net twee weken terug uit Israël, waar ik 2 weken ben geweest voor voorbeden, voor een beweging, die heet TSE2. Ik heb het uitgedeeld aan de Kesher-groep, voor verzoening tussen de Messiaanse beweging en de kerken. Want de eerste breuk in het lichaam was de breuk tussen de Joodse gelovige gemeenschap en de gelovigen uit de volkeren. En dat was in de eerste, tweede eeuw. En als die breuk niet hersteld wordt, kan het lichaam ook niet tot zijn volheid komen. Dus de Heer is bezig. Vandaar dat de Heer ook de Messiaanse gemeenschap weer tot leven heeft gewekt. En weer een plek aan het geven is. En een van de dingen die de Heer mij vorig jaar vroeg, als zijnde vertegenwoordiger, een deel van de Messiaanse beweging, is dat de Heer mij zei, je moet vergeving vragen ook, dat de Messiaanse beweging in grote lijnen eigenlijk antikerkelijk is. En ik wil jullie daar ook vergeving voor vragen. Want je ziet ook in Nederland dat heel wat Messiaanse gemeentes dus niets met kerken of gemeentes te maken willen hebben. Natuurlijk zijn altijd, we kunnen altijd ja maar, we hebben altijd ja maars. Want dit, en kijk wat ons aangedaan is in de geschiedenis, en kijk dat, en huppakee, we hebben allemaal ja maars. Maar de Heer zegt, wil je gaan en wil je de minste zijn? En ik heb meegemaakt in 2010 in Helvoort, was ik op een conferentie over de oudste broer. Conferentie waar God mij ook openbaarde dat ik ook deels een Joodse achtergrond heb. Vandaar dat ik ook mijn kippa draag. En toen ik 2 jaar later namelijk in Bethlehem was en overnachtte tijdens een conferentie, toen zei de Heer, hier is waar jouw Joodse familie vandaan komt. En toen dacht ik, oké. U weet alle dingen. En toen zei de Heer of ik mijn kippa wilde dragen. Maar ik was bij die conferentie in Helvoort in 2010 en er was een Messiaanse leider en zijn vrouw als spreker en een leider uit Amerika en ik was er als vertaler van hun. En toen vroeg die Messiaanse leider vergeving voor de 3 oneenigheden die je in de handelingen of in de Bijbel kan terugvinden in het Nieuwe Testament. En eentje daarvan is die ruzie tussen Petrus en Paulus. De andere is de ruzie tussen Paulus en Barnabas, toen ze ieder hun eigen weg gingen. En hij vroeg vergeving en zei dat wij als Joodse gelovigen ook in die tijd al niet het voorbeeld hebben gegeven hoe je dat in liefde moet oplossen. En toen hij dat gedaan had, hij die vergeving daarvoor had gevraagd, Toen kwam de Heilige Geest heel krachtig op hem. Hij viel op de grond, begon te huilen. En even later stond hij weer op en weer viel hij op de grond en begon te huilen. En de Heer was zo bezig in hem en ik voelde gewoon, de Heer is iets heel fundamenteels aan het doen op dit moment. En zeker met had iemand echt op haar hart om hem te zalven, opnieuw te zalven. Ook op grond van zijn belijdenis en een heel flesje met zalfolie werd over hem uitgegoten. En toen ik hem later sprak in Jeruzalem, had intussen Aliya gemaakt, was in Israël gaan wonen, ja, 2012 of zo. Toen vroeg ik hem ook, wat heeft dit voor jou betekend? Wat daar gebeurd is toen in Helvoort. Want ik had een diep besef in mijn geest dat er iets heel fundamenteels gebeurde. Dat God iets heel dieps aan het herstellen was. En dat was ook precies wat hij verwoordde. Dat, een heel diep dat God iets heel fundamenteels op dat moment heeft gedaan. In hem, maar ook in het lichaam. Want als we durven om de zonde van het verleden onder ogen te zien en te belijden, dan kan God een volledig herstel geven. En dat geldt in de levens van individuele mensen. Dat is de manier waarop je tot vrijheid kunt komen. Als je de zonde van anderen die aan jou gepleegd zijn niet meer aanrekent, hoe gruwelijk ze ook geweest kunnen zijn. En daartegenover ook zonden die je zelf hebt begaan, vergeving voor vraagt. Dan kan God de diepste genezing brengen. En herstel in jouw leven. Maar hetzelfde geldt voor het lichaam van Yeshua. Het oordeel waarmee je oordeelt, wordt je geoordeeld. Als jij je verhardt tegen je broeder, omdat hij katholiek is of omdat hij, weet ik veel wat, binnen de reformatie, Luthers is, of omdat hij vrijgemaakt is, of juist niet vrijgemaakt is, of weet ik veel wat, verzin maar wat, we hebben altijd weer de regels, dan sta je in het ongelijk. Want Yeshua kwam niet om te oordelen, maar om te redden wat verloren was. En dat geldt nog steeds. Daarom zitten wij hier. Daarom kunnen wij hier zitten, daarom mogen we hier zitten. Omdat hij ons niet veroordeeld heeft, maar omdat hij zich over ons ontfermd heeft. Het is nog steeds de tijd van genade. Laten wij dan ook genadig zijn naar de ander toe in het lichaam. Hoe moeizaam die ander ook in elkaar kan zitten, hoe moeilijk je misschien het moeite hebt om met die ander überhaupt te verstaan of wat dan ook. Dat geeft niet, maar heb een hart wat vergevingsgezind is en wat uitreikt naar die ander. Bid voor die ander. Dat hij dan ook zijn ogen open mogen gaan voor de dingen die jij misschien al mag zien. Het feit dat je Yeshua kent en ten volle kent is ook genade. En is niet omdat je zo geweldig was uit jezelf. Het is allemaal genade. Wij mogen leven uit genade. We zijn geroepen te leven uit genade. Laten we dan ook genade betonen aan de ander. Want Yeshua heeft ons geroepen om genade uit te dragen. En om genade genadig te zijn. En God doet grote wonderen. En op onverwachte manieren en op onverwachte plekken met onverwachte mensen. Ik kwam in Jeruzalem een man tegen uit Letland. Die heeft één dag met ons meegebeden. En had zo'n baard. En hij zei gelijk van, ik ben niet de eindtijdprofeet. Dat wordt hij waarschijnlijk nog wel eens aangedaan. Mensen zeggen, oh, dat... En hij zegt, veel mensen begrijpen dit niet, dat ik zo'n lange baard en de manier waarop ik eruit zie en loop. Maar in de Oosters-Orthodoxe kerk wordt het gerespecteerd, want daar past dit. Het is niet keurig clean shaven en westers. Maar deze man, zijn getuigenis was zo fascinerend, want hij vertelde dat hij in zijn land, in Letland, door Gods genade, door het bouwen van relatie met kerkleiders, had hij het vertrouwen gekregen. En hij is echt hij is een soort kluizenaarstype, zeg maar. En wat is een type? De kern, in goede zin van het woord, door de eeuwen heen van kluizenaars zijn mensen die in volkomen overgave aan de Heer leven. En die de stilte zoeken omdat ze de Heer nummer 1 stellen in hun leven op alle vlakken. En zo leeft hij ook. En de Heer heeft hem zo geleid door de jaren heen. En hij heeft relaties opgebouwd met de belangrijkste leiders in zijn land. Met de katholieke aartsbisschop, met de Lutherse bisschop, met de Russisch-orthodoxe bisschop. En met de Baptisten bisschop. En die heeft hij bij elkaar weten te brengen. Op zo'n manier dat ze hebben hem vertrouwen gegeven en zij zijn hij heeft geregeld door de jaren. Ieder jaar is er een soort retraite waar die mannen bij elkaar komen en met elkaar Gods aangezicht zoeken. En de eerste keer, zei hij, het was op een of andere berg in zijn land en het was winter. En alleen al, ze hadden beloofd dat ze zouden komen en ze kwamen ook. En ze moesten elkaar helpen, want het is koud en er ligt sneeuw en ze moesten een heuvel op en ze moesten mekaars auto's duwen om er te komen. Maar zo bouw je een stukje gemeenschap. En het gevolg is dat hij nu gewoon jaarlijks, hij heeft vertrouwen van hen gekregen, maar ze hebben ook elkaar leren kennen, ze hebben elkaar leren vertrouwen. En hij zei, onlangs was er, en dat is heel herkenbaar bij ons, was er ook in Letland een minister en vanuit Brussel moest natuurlijk het homohuwelijk ingevoerd worden. En daar hadden ze een wetsvoorstel voor gemaakt. En die kerkelijke leiders hadden dus gezamenlijk een brief opgesteld na die minister om te zeggen dat ze daar helemaal tegen waren vanuit het geloof en dat het niet hoorde bij hun land en hun volk. En deze man, hij vertelde het mij op deze manier, hij zegt, doordat ze als leiders samen optrekken, hebben ze gezag gekregen in de hemelse gewesten. En die brief kwam bij die minister, en die minister heeft die brief gelezen, en die heeft er een nachtje over nagedacht. Die heeft dat wetsvoorstel in stukken gescheurd, heeft die weggegooid en zegt, dit hoort niet bij ons land en bij ons volk. Zo. Wij aanvaarden niet de homowet, want wij zijn een christelijke natie. Letland. 2016, 2017. Wat gebeurt er als het lichaam tot eenheid komt? En de mensen op de gezagsplaatsen in het lichaam de dingen gaan doen van het koninkrijk. Met elkaar in eenheid. En niet elkaar beconcurreren of langs elkaar heen lopen of elkaar negeren. Maar elkaar liefhebben. En respecteren. Gezag in de hemelse gewesten is een realiteit. En eenheid geldt op klein niveau. Als je al is het maar met een paar mensen in eenheid een gebedsspoor kan trekken, dan verander je al een gebied. Maar als ook nog eens de kerkelijke leiders daarin mee gaan lopen, dan is Satan helemaal verslagen in een gebied. Want de autoriteit is bij ons gelegd. Maar die wordt pas vrijgezet waar het lichaam gaat functioneren in eenheid zoals God het bedoelt. En dat kan ook in Nederland. Waarom loopt Nederland als het meest gehoorzame hondje achter Brussel aan? Politiek gesproken. Dat zegt iets over onze geestelijke gesteldheid. Waar we staan of waar we niet staan. We staan dus niet waar we moeten staan. Want als we staan waar we staan, dan verandert dat. In Noorwegen, misschien, ik weet niet of jullie er iets van weten, de Scandinavische landen hebben een enorme influx van moslimvluchtelingen. En het gros daarvan zijn jonge mannen. En die zijn alleen maar om economische en andere redenen hier, maar niet omdat ze echt vluchteling zijn. En die veroorzaken daar een verschrikkelijke chaos. En je hebt allerlei wijken bij grote steden waar de politie niet meer komt, waar allerlei bendes heersen, waar heel veel verkrachtingen zijn geweest, waar vrouwen zelfs hun haren zwart verven en noem maar op, omdat je niet meer kan komen. Maar vorig jaar is van Noorwegen een groep kerkgemeenteleiders naar Jeruzalem geweest, tot in de Knesset, om vergeving te vragen voor de Oslo-akkoorden en het antisemitisme vanuit Noorwegen. En nu is er een nieuwe minister gekomen in Noorwegen en die pakt deze dingen aan en die heeft heel wat illegale moslim, zogenaamde vluchtelingen, uit het land gezet. En er is heel veel orde gekomen. Binnen een jaar tijd. Wij zijn priesters. En we hebben een positie gekregen in de hemelse gewesten. En de sleutel tot een land en tot een gebied ligt bij de kinderen van God. Amen. De situatie van een land is afhankelijk van de kinderen van God. Ik hoorde, en ik wist het niet, ik wist één verhaal wel, maar ik hoorde ook weer in Jeruzalem van iemand dat voor de Tweede Wereldoorlog heeft Portugal een gelofte gedaan bij de Heer. Dat als ze gespaard zouden blijven voor de oorlog, zouden ze, ik weet niet precies wat doen, maar een monument oprichten of wat dan ook, of in ieder geval iets positiefs voor de Heer doen. Maar ze zijn gespaard gebleven voor de Tweede Wereldoorlog en ze hebben het gedaan. Wat ik al heel veel jaar lang wist, is na de Tweede Wereldoorlog was Oost-Europa onder communistische dominantie. Toen hebben de bisschoppen in Oostenrijk een gebedsactie in het leven geroepen, die landelijk gehoor heeft gekregen. En ze hebben een paar jaar lang, ik geloof maandelijks of wekelijks, is men bij elkaar geweest voor gebed. Op allerlei plekken en parochies. Toen zijn de communisten gewoon vertrokken. Alle andere Oost-Europese landen zijn 40 jaar lang onder de communistische dominantie geweest, maar Oostenrijk was vrij. Omdat ze een positie hebben ingenomen voor het aangezicht van God. Wij maken het verschil. Mits wij in nederigheid wandelen en de dingen doen, Gods aangezicht zoeken. 2 Kronieken 7 vers 14. Hele bekende tekst. Ik zal hem even lezen. 2 Kronieken 7. Vers 14. Indien mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, het volk van Yeshua, in ootmoed buigt in nederigheid en bidt, mijn aangezicht zoekt, zich bekeert van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Het geloof in Nederland is niet begonnen toen er een volle evangeliegemeente was. Het geloof is al vele eeuwen in ons land. Het lichaam van Yeshua is al vele eeuwen in ons land. Als wij dat besef niet hebben, dan kunnen we onze plek ook niet innemen. Wij hebben de genade, als wedergeboren kinderen van God, dat we mogen helpen om de puinhopen van het verleden op te ruimen. Tegelijk zijn wij erfgenamen van alle zegeningen die in het verleden zijn doorgegeven. Beide dingen hebben wij en ontvangen wij en mogen wij in wandelen. De zegeningen en de puinhopen. Toen Willibrord kwam in de 8e eeuw, hij was geboren in Engeland, hij kwam uit Ierland. Ze hebben daar gewacht. Ze waren bekend met tekenen en wonderen en de dingen van God. Het verschil tussen licht en duisternis was een heel goed bekend. En ze hebben gewacht tot God zei, nu moet je gaan. En toen gingen ze en kwamen gelijk met een gemeenschap. Niet in een eentje, maar als gemeenschap. Met 12 mannen kwamen ze, stichtten gelijk een gemeenschap in Utrecht. In eenheid en gemeenschap. En binnen een generatie was ons hele land bekeerd. Zegen. Genade, volheid van de Heilige Geest. Tegelijkertijd was hij aartsbisschop vanuit Rome. En echt niet alles wat uit Rome komt is slecht. Rome is ook goed begonnen, maar op zeker moment wel steeds slechter geworden. Een drager van het antisemitisme geworden, maar zo was het oorspronkelijk niet. En hij kwam als aartsbisschop, dus hij kwam wel met de theologie vanuit Rome en dus ook met de vervangingstheologie. Dan kun je het mensen niet kwalijk nemen dat ze vervangingstheologie hebben in deze tijd. Maar het is niet goed en het moet wel aangepakt worden en het moet wel veranderen. Zodat we weer opnieuw geënt kunnen worden op de edele olijf. En het oorspronkelijke DNA wat in Jeruzalem door de Heer is vrijgezet in zijn offerdood. En wat bekrachtigd is met Shavuot door de uitstorting van de Ruach HaKodesh, dat weer in het lichaam wordt vrijgezet. En dat is de boodschap wereldwijd aan heel het lichaam van Yeshua. Laat je opnieuw enten op de edele olijf. Kom los van vervangingstheologie. Gun Israël zijn door God bedoelde rechtmatige plaats. En voeg je in bij zijn eindtijdplan. Amen. Dat is de boodschap voor deze tijd. En als je dat met je meeneemt, en daarom is het ook een genade dat jullie gemeente de Kesje-cursus heeft omarmd. Als je je daarin mee laat nemen, dan kun je op je plek komen en voor het eindtijdleger van God en in het eindtijdleger van God. En dan kan God de volheid die hij wil brengen, ook in Nederland, ook hier, ook in Brabant, tot wording brengen in en door je als gemeenschap. Maar zoek dan ook de ander, zegen de ander die van een andere geloofsgemeenschap, zoals we dat noemen, is. Eigenlijk van dezelfde geloofsgemeenschap, maar van een andere richting of denominatie of wat dan ook. Bouw bruggen en wees daar open voor. Er is een katholieke charismatische vernieuwing, die zijn wedergeboren, die houden van de Heer, die leven voor de Heer, die zijn door de Heer uitgekozen. Maar ook links en rechts in allerlei kerken en gemeentes. Je hebt misschien heel wat mensen die de Heer niet echt kennen, maar overal zijn wel wat mensen die wel de Heer kennen. Ondanks dat ze misschien niet charismatisch of geestvervuld zijn, maar die waarachtig van de Heer houden, die met de Heer wandelen en met wie de Heer wandelt. Zoek de verbintenis met elkaar. Op een zeker moment waren we aan het bidden in Jeruzalem en ik zag in de geest dat een soort denominatiestructuur die werd opengemaakt door de Heer en ik zag de gelovigen eruit komen in de vrijheid. Dat is wat de Heer beoogt en waar hij mee bezig is. Het is misschien nog niet zo ver, maar het gaat gebeuren, het gaat komen. Daar is die verootmoediging voor geweest, ook met 500 jaar reformatie. Dat is niet voor niks dat de Heer dat vraagt en dat doet en dat uitwerkt. Op zeker moment gaan de labels wegvallen. Daar maakt het niet meer uit of mensen nou onder het labeltje katholiek of hervormd of PKN of baptist wandelen. Het gaat erom, wandel je met de Heer of niet? En God gaat daar dat samenvoegen en dat tot eenheid brengen. Yeshua heeft daar zijn leven voor gegeven. Yeshua heeft ervoor gebeden. Vader, dat zij één mogen zijn zoals u en ik één zijn. Zou het gebed van de Heer niet tot vervulling komen? Ja, maar hoe meer we er ons invoegen, hoe meer het zijn vervulling gaat krijgen, ook in ons midden. Laat je dus niet misleiden door de aanklager. Hoe vaak hebben we elkaar niet aangeklaagd? Maar de aanklager van de broeders is niet de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft je liefde voor je broeder en genade en barmhartigheid. Hij overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Maar hij doet het. Wij hoeven elkaar niet te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hij doet het. Daar is hij heel goed in. Ons past nederig onze plaats in te nemen. Yeshua is zachtmoedig en nederig van hart. Laten wij dat dan ook zijn met hem. Zachtmoedig en nederig van hart. Yeshua zegt, nadat hij voor de 12 heeft gebeden, ik bid niet alleen voor deze, Johannes 17, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat alle één zullen zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u. Kun je je voorstellen, die eenheid die Yeshua met de Vader heeft, altijd, heel zijn leven. Zijn eeuwige leven, die eenheid tussen Yeshua en de Vader. Dat ze alle één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Niet geven hun ook wat eenheid, hebben ze ook wat. Nee, in ons één zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. De eenheid in Yeshua zet de genade vrij en de heerlijkheid van God en de volheid van zijn tegenwoordigheid, opdat de wereld geloven dat u mij gezonden hebt. Het grootste teken aan de wereld dat we werkelijk zijn wie we zeggen dat we zijn, is de eenheid in het lichaam en de volheid die dat vrijzet van de tegenwoordigheid van de Heer. Het eindtijdleger van de Heer zal weer ten volle toegerust zijn met de kracht van het koninkrijk. Het zal de heerlijkheid van de Heer met zich meedragen, ook hier in Nederland. God heeft Nederland gelukkig niet uitgezonderd dat we geen deel mogen hebben aan zijn eindtijdleger. Hij wil ons graag deel laten hebben aan het machtige werk wat hij in deze tijd aan het doen is in de wereld. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. Opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. En hen lief hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik dank u wel dat u hier bent, dat u van ons houdt. Ik dank u, Vader, dat het geheim van ons leven, dat u dat bent. U hebt ons gewild, u hebt ons bemind, u hebt ons de ogen geopend voor Yeshua, voor zijn kostbaar bloed, voor zijn offer, voor zijn verlossingsmacht. U hebt ons vrijgemaakt van de banden van de duisternis. En waar het nog nodig is, gaat u dat nog doen. En u hebt ons geroepen om één lichaam te vormen. Op de eerste plaats de eenheid met u. En op de tweede plaats, zoals Yeshua zegt, het tweede gebod is gelijk aan het eerste. De eenheid met elkaar. Heer, doe iets nieuw werk in ons midden. Doe een nieuw werk in ons midden in deze tijd. Vestig uw eenheid in ons midden, vraag ik in Yeshua's naam. Heer, dat we niet meer uit elkaar gedreven worden. Dat als er oneenigheid komt in ons midden, dat dat niet leidt tot afscheiding, maar tot verootmoediging. Dat we op de knieën zullen gaan en zeggen, Heer, waarom heb ik zo'n moeite met mijn broeder of zuster? Wat is de reden daarvoor? Hoe komt het dat we elkaar pijn doen? Hoe komt het dat we elkaar niet kunnen verstaan? Hoe komt het? Heer, openbaar het ons. Want we willen niet uit elkaar gedreven worden. Heer, geef ons de sleutels in deze tijd hoe wij kunnen wandelen in eenheid die ook diversiteit in zich meedraagt. Heer, niet de gelijkvormigheid die in de geschiedenis aan de gemeente is opgelegd, waarbij je allemaal dezelfde dingen moest doen of dezelfde richting moest wandelen. De gelijkvormigheid waar het individuele persoon niet meer tot zijn recht kan komen. Heer, geef ons sleutels, geestelijke sleutels. Geef ze ook aan de leiders van deze gemeenschap. Hoe we kunnen wandelen in eenheid, terwijl we verschillend zijn. In diversiteit, zoals het altijd geweest is, zoals u het altijd bedoeld hebt, vanaf het begin. Heer, help ons om één familie te zijn met elkaar. Om één familie te vormen als broeders en zusters in u, tot eer van uw naam. De zonen en dochters van de levende God, met Yeshua u als onze oudste broer. Help ons, Vader, om met elkaar in een relatie te staan waarbij u voelt dat u recht komt als Vader, waarbij de Ruach HaKodesh u voelt dat u recht komt als de moeder, en waarin we samen als kinderen in eenheid kunnen zijn. Heer, ik vraag het u in Yeshua's naam, dat u deze openbaring verleent aan deze gemeenschap en aan de leiders hier. Heer, zalf Arthur en zalf Corine, dat ze dat gaan zien tot in zijn volheid, tot in de volle diepte, vraag ik u dat, Vader. Heer, rust hen toe om leiders te kunnen zijn in het eindtijd lichaam van Yeshua. Heer, rust hen toe dat ze dit mogen verstaan.
Ja, Vader God.
Dat ze dit mogen ontvangen. Maak hen los, Vader, wat in hun denken nog zit van het oude functioneren in het lichaam. Dat ze hierin kunnen wandelen. Dat hun ogen hiervoor mogen opengaan als man en als vrouw. Tot eer van uw naam. heb het gevoel dat de Heer vraagt of ik jullie er ook voor mag zalven. Is dat oké?
Ja, is goed.
Dat de Heer dat kan vrijzetten.
Ja, dank u wel.
Vader, ik zalf Arthur. Dat dit heel diep in zijn geest mag vrijgezet worden en mag doordringen. De volheid van het functioneren als man en als geestelijke vader in het lichaam, Heer. Heer, het geestelijk herderschap, tot eer van uw naam. Dank u, Abba, ja. Vader. Heer, ik vraag het ook voor Corine, dat u dat heel diep in haar geest vrijzet. De volheid van het wandelen in haar vrouw zijn in het lichaam, van het geestelijk moeder zijn, het geestelijk herderschap. Vader, wilt u dat in haar vrijzetten, vraag ik in Yeshua's naam. Dank u wel, Heer.
Dank u, Vader God. Dank u, Vader God.
De Heer zegt, ik heb jullie geroepen om een voorbeeld te zijn in mijn lichaam. Ik neem jullie mee in een diepere vrijheid dan je tot nu toe gekend hebt. Wandel dan trouw met mij, zegt de Heer. Ik ben bij jullie. Mijn talit heb ik om jullie heen geslagen. Jullie zijn mijn geliefden. Jullie zijn mijn echtpaar. Ik houd van jullie. En ik wil jullie meenemen in deze grotere diepte, zegt de Heer. Van de volheid van het man zijn en het vrouw zijn in mij. Zie, ik zet een nieuwe eenheid in jullie vrij, zegt de Heer. Een eenheid die ik ook in mijn lichaam wil uitbreiden en vrijzetten. Wandel daar dan vrijmoedig in, zegt de Heer. Halleluja.
Halleluja.
Amen.
Amen. Dankjewel.
God zegen.